Ik zie u voor me, met mijn ogen dicht. Ik kan u voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor u praten, maar ik zie u niet, nee. Ik zie u niet. En ik voel me verloren als ik u moet verliezen. En ik mag nog niet sterven, want ik kan u niet missen. Ik kan u niet missen. Door de wind, door de regen. Dwars door alles heen, door de storm. Al zit alles me tegen met u. Ben ik nooit alleen. Ik voel u naast me. Als ik 's nachts op straat wil vergeten. Wat in mijn ogen staat geschreven. U zal dat weten. En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar. En ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen. Ik kan alleen zingen. Door de wind, door de regen. Dwars door alles heen, door de storm. Al zit alles me tegen, door u ben ik nooit alleen. Door een zee van afstand, door een muur van leegte, door een land van stilte, door mijn hele leven. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm. Al zit alles me tegen, maar u ben ik nooit alleen.
Juliet, Wendy en ook Wim, ja, prachtig om op deze manier deze dienst te beginnen. Ik wens u allemaal hartelijk welkom in deze kerkdienst. In deze dienst vieren we het met elkaar het heilige avondmaal. De maaltijd waarin onze Heer Jezus Christus zich aan ons geeft in brood en wijn. Van harte nodigen we u aan deze maaltijd deel te nemen. Iedereen die Jezus Christus van harte lief heeft. En een eigen gemeente is toegelaten door geloofsbelijdenis. De collecte deze avond is voor de diaconie. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedenavond allemaal. Met u ben ik nooit alleen. Dat is wat we net hoorden. En het lijkt nogal in contrast te staan met het volgende lied wat we gaan zingen. Psalm 22. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Dat je zonder God moet zijn. En dat eerste, met u ben ik nooit alleen, is eigenlijk alleen maar mogelijk omdat dat laatste is gebeurd. Dat de Heer Jezus inderdaad door zijn Vader verlaten is. En dat voor ons heeft willen doen. In Psalm 22... bracht David dat al onder woorden. En ons eerste lied zometeen is dus Psalm 22, vers 1 en vers 8. Zullen we hier in de kerk uit eerbied voor de Heer gaan staan? Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. Er is voor u en voor jou genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Laten we samen bidden. Heere God, trouwe Vader, dank u wel dat wij op deze Goede Vrijdag hier samen mogen zijn. Om stil te staan bij het verhaal van het lijden en sterven van de Heere Jezus. Dat zo'n 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Eigenlijk niet een mooi verhaal om bij stil te staan. Niet plezierig om te proberen het je voor te stellen wat daar is gebeurd, want het is eigenlijk zo gruwelijk geweest. En toch willen we daarbij stilstaan. En toch noemen we deze dag Goede Vrijdag, omdat juist daar dat goede is gebeurd dat van u komt. Redding, waardoor wij mogen leven, waardoor we eeuwig mogen leven. Dank u wel dat we dat op die wonderlijke, bijna geheimzinnige manier van u mogen ontvangen. Die redding door het kruislijden en de dood van de Heer Jezus. Zegen ons als we daarbij stilstaan. Geef dat het ons weer vervullen mag met liefde voor u. En bewondering voor u. En dank aan u. dat u de God bent die ons zo lief hebt dat u uw enig geboren zoon hebt gegeven en hebt laten lijden en sterven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dank u wel voor dat wonder en geef dat die dank deze dienst, maar ook heel ons leven, stempelen mag. Geef dat door uw geest, om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar het Lijdensevangelie lezen uit Marcus 15. We lezen het in drie gedeelten en het wordt afgewisseld met steeds een lied. Jullie kunnen dat op de beamer volgen, ik ga dat niet elke keer aankondigen.
Allereerst Marcus 15, vers 1. 's Ochtends in alle vroegte kwamen de hoge priesters, de oudsten en de schriftgeleerden en het hele Sanhedrin in vergadering bijeen. Na Jezus geboeid te hebben, brachten ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus. Pilatus vroeg hem: bent u de koning van de Joden? Hij antwoordde: u zegt het. De hoge priesters brachten allerlei beschuldigingen tegen hem in. Pilatus vroeg hem toen: waarom antwoordt u niet? U hoort toch waar ze u allemaal van beschuldigen? Maar Jezus zei helemaal niets meer, tot verwondering van Pilatus. Pilatus had de gewoonte om op elk Pesachfeest één gevangene vrij te laten op verzoek van het volk. Op dat moment zat er een zeker Barabbas gevangen, samen met de andere opstandelingen die tijdens het oproer hadden gemoord. Een grote groep mensen trok naar Pilatus en begon hem te vragen om ook nu te doen wat zijn gewoonte was. Pilatus vroeg hen: wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat? Want hij begreep wel dat de hoge priesters hem bij afgunst hadden uitgeleverd. Maar de hoge priesters hitsten de menigte op om te zeggen dat hij Barabbas moest vrijlaten. Toen zei Pilatus tegen hen: wat wilt u dan dat ik doe met deze man die u de koning van de Joden noemt? En ze begonnen weer te schreeuwen: kruisig hem, riepen ze. Pilatus vroeg: wat heeft hij dan misdaan? Maar ze schreeuwden nog harder: kruisig hem. Omdat Pilatus de menigte tevreden wilde stellen, liet hij Barabbas vrij. Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij hem eerst nog had laten gezelen.
Thank you.
We vervolgen de schriftlezing bij vanaf vers 16. De soldaten leidden hem weg, het paleis, dat wil zeggen het praetorium in, en riepen de gehele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden: "Gegroet, koning van de Joden." Ze sloegen hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem een purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde: "De koning van de Joden." Samen met hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. "Ach, kijk nu toch eens, jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen." Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. "Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven." Ook de 2 andere gekruisigden beschimpten hem. Dan lezen we verder bij vers 33 tot en met 39. Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, riep Jezus met luide stem: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Wat in onze taal betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hen: hoor, hij roept Elia. Iemand ging snel een spons halen, doordrenkte die met zure wijn, stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. Terwijl hij zei: laten we eens kijken of Elia komt om hem eraf te halen. Maar Jezus slaakte een luide kreet en blies de laatste adem uit. En het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot onder in tweeën. Toen de centurio, die recht tegenover hem stond, hem zo zijn laatste adem zag uitblazen, zei hij: werkelijk, deze mens was Gods zoon. Tot zover.
Zometeen naar de overdenking zullen we gaan zingen gezang 204 vers 1 en 4. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Ja, zo hebben we net het weer gelezen over hoe de Heer Jezus leed en stierf voor ons. Ik lees dat verhaal altijd met een gemengd gevoel. Aan de ene kant word ik geraakt door de opoffering, de opofferende liefde van de Heer Jezus. En aan de andere kant voel ik toch iets van vervreemding als je dat verhaal zo leest, zo hoort. Eigenlijk wil je ervan wegkijken. Het is toch afschuwelijk wat daar gebeurt. Afschuwelijk dat mensen in staat zijn dat soort dingen te doen. Een gemengd gevoel. Maar we moeten het toch elke keer weer lezen. Omdat op een wonderlijke manier datgene wat daar en toen gebeurde, 2000 jaar geleden zo'n beetje, betekenis heeft voor ons vandaag en nu. Eigenlijk best een gekke gedachte, vind je niet? Dat een gebeurtenis van duizenden jaren geleden iets betekenen kan voor ons vandaag. Zoals we hier in de kerk zitten. En niet alleen voor ons, maar voor mensen over de hele wereld. En hoe dat precies zit, we weten er wel wat van, maar het is ook ergens een mysterie dat je nooit helemaal begrijpen kan. Dat het lijden van Jezus van toen nu nog steeds een heilzame uitwerking heeft. We kunnen er wel iets van zeggen. Maar aan de andere kant is de betekenis van het lijden en sterven van Jezus altijd nog weer groter dan dat we onder woorden kunnen brengen. Het houdt in die zin iets van een mysterie in zich. Wat we wel kunnen zeggen, dat is dat de hoofdzaak van zijn lijden en sterven is dat het ons bevrijdt van de zonde. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 6, door Christus dood zijn ook wij gestorven, namelijk ons oude zondige bestaan is gestorven. Zo worden we vrij van de zonde. Dat is de hoofdzaak. En dat is iets geweldigs, iets bevrijdends om te weten dat door het sterven van Jezus allemaal deuren opengaan. De deur naar vergeving, de deur naar God, de deur naar Gods liefde. Maar daarmee heb je nog niet alles gezegd over het kruislijden van de Heer Jezus. Het is groter dan ook ik vanavond eventjes kan uitleggen. En dat grote geheim, daar kom je steeds iets van op het spoor als het verhaal weer wordt verteld. Het verhaal van het lijden en sterven van Christus. En dat is de kerk blijven doen, de eeuwen door. Steeds weer deze geschiedenis vertellen. He, zoals wij het weer deden uit het Markus-evangelie. He, we hebben weer gelezen hoe hij werd gegezeld, hoe hij aan het kruis werd geslagen, hoe hij daar naakt hing aan dat kruis, hoe hij aan spijkers hing en ondertussen werd bespot door allerlei mensen. Het is afschuwelijk als je dat leest. En toch lezen we het omdat we erop vertrouwen dat wat toen is gebeurd vandaag iets uitwerkt in ons leven. Het doet iets. Het verandert iets. Het heeft invloed op onze band met God. Dat je dit leest. Dat je dit hoort en erop vertrouwt. Ja, want dat kan dan ook zomaar weer gebeuren. Hè? Als je dit verhaal leest en daarover nadenkt. Dat zomaar het vertrouwen weer bij je komt. En dat je het als het ware weer voelt. Dat vertrouwen van ja, dit is ook voor mij gebeurd. Dit is voor mijn verlossing. Wat toen allemaal gebeurde. Het is goed om dat steeds weer te doen. Het lezen, het verkennen. En dan ontdek je ook steeds weer allerlei details en facetten die je misschien nog nooit zo had gezien, maar waarbij je dan weer gaat nadenken. Je mag steeds weer ontdekken zo dat de rijkwijde van wat daar staat nog weer groter is dan je had gedacht. Het heeft zoveel rijkdom, dat lijdensverhaal. Zoveel inhoud. Het is als een diamant met heel veel verschillende kanten. Het is als een schilderij waar je naar blijven kijken kan. En het verveelt nooit. Het is als een prachtig lied wat je elke keer weer raakt. Bij mooie muziek kun je soms denken, hoe bestaat het dat iemand het zo mooi heeft gemaakt, dat het elke keer als ik het hoor weer wat met me doet. En zo is het ook met het kruis van de Heere Jezus. Je kunt je er telkens weer over verwonderen dat God dat bedacht heeft. Dat dat 2000 jaar geleden gebeurd is en nog iets uitwerkt, heel veel uitwerkt vandaag. Nou, en dan helpt het om bij al die verschillende facetten van dat lijdensverhaal stil te staan. Elk facet heeft betekenis voor ons. En ik wil nu een rijtje van allerlei facetten uit dat kruislijden noemen en daar iets heel korts over zeggen, alleen om nu even aan te geven van wat een rijke betekenis het kruislijden van de Heer Jezus heeft. En daarom noem ik de volgende facetten. Jezus werd gebroken aan het kruis, zodat wij geheeld kunnen worden. Jezus kreeg de schuld, zodat wij vergeving kunnen ontvangen. Jezus werd verlaten, zodat wij nooit verlaten zijn. Jezus stierf, zodat wij kunnen leven voor altijd. Jezus hing in schandelijke naaktheid, zodat wij ons niet meer hoeven schamen. Jezus werd arm, om ons rijk te kunnen maken. Jezus ervoer Gods afwezigheid, zodat God bij ons altijd aanwezig is. Jezus had vreselijke dorst, om onze dorst te kunnen stillen, onze geestelijke dorst. Jezus werd gevangen genomen, om ons vrijheid te kunnen geven. Jezus daalde af in de helse verlatenheid, zodat wij naar God in de hemel mogen gaan. Jezus verloor om ons te laten winnen. Jezus werd niet gered, zodat wij wel worden gered. Jezus werd bespot, zodat wij van God eer kunnen krijgen. Jezus werd veroordeeld, zodat wij vrijgesproken kunnen worden. En dat is nog geen uitputtend lijstje. Je zou nog veel meer kunnen noemen. Aspecten van het lijden van Christus. En bij al die zinnen kun je ook een heel verhaal houden. En bij twee van die dingen die ik net noemde, wil ik nu nog kort stilstaan. Om daarover na te denken, om dat eruit te lichten. En dat is deze zin allereerst. Jezus werd niet gered, zodat wij wel gered kunnen worden. Jezus werd niet gered. En daar hebben ze hem ook enorm mee bespot. Dat hij niet werd gered en zichzelf ook niet redden kon. Voorbijgangers die schudden hun hoofd en die riepen: ach, kijk nou, jij die de tempel zegt te kunnen afbreken en in 3 dagen weer te kunnen opbouwen. Red jezelf door van het kruis af te komen. Het lijkt erop dat ze zich eraan hebben geërgerd dat de Heer Jezus grote woorden sprak over de tempel. Dat die werd afgebroken en hij zou hem in 3 dagen opbouwen. En ze dachten, toen hij daar aan het kruis hing, nou, waar blijf jij nou met je grote woorden? Je kan toch helemaal niks? Je bent gewoon machteloos. En de hoge priesters hebben hem op een soort gelijke manier bespot. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij helemaal niet. Dat hij anderen had gered, moesten ze wel toegeven. Ze hebben het wel gemerkt en gezien. Wonderen die hij deed, en mensen die genezen werden, zelfs mensen die opstonden uit de dood. Oké, dat heeft hij gedaan, maar zichzelf redden, dat kan hij helemaal niet. Kijk hem nou eens machteloos zijn. Ze zien niet wat hier gebeurt. Dat hij anderen redt, juist door zichzelf niet te redden. Uit liefde voor anderen redt hij zichzelf niet. Alleen door machteloos te sterven, redt hij anderen, redt hij ons. En dat is iets van het geheim van wat hier gebeurt. Dat is toch iets om stil van te worden. Dat hij niets deed. Dat hij niet van het kruis afkwam. Dat hij niet reageerde op die bijtende spot. Wat een liefde, wat een enorme zelfbeheersing zat daar ook achter. En die zelfbeheersing heeft alles te maken met zijn vastbeslotenheid om ons te redden. Hij wilde niet worden gered, zodat wij wel gered worden. En tenslotte wil ik nog stilstaan bij 1 andere zin. Jezus stierf, zodat wij kunnen leven voor altijd. Zijn sterven wordt door Marcus heel kort weergegeven. Nadat Jezus luid geroepen had, blies hij de laatste adem uit. Maar dat is dus een heel hoopvol gebeuren, dat sterven. Hij sterft, opdat wij kunnen leven. De dood is wel heel nadrukkelijk aanwezig in het nieuws. We weten er nog helemaal niet veel van. Maar we zien er soms iets van de slachtpartijen die bijvoorbeeld in Oekraïne zijn geweest. De lijken liggen nog op straat. En het gebeurt op veel meer plaatsen. En ook in ons leven speelt de dood nog steeds een rol. En wij zitten allemaal, zeg maar, vast in een bestaan dat uitloopt op de dood. En we weten allemaal heel zeker dat er een einddatum komt van ons leven. We weten alleen niet precies wanneer. Op een dag zullen we afscheid moeten nemen van de mensen waar we van houden. Hoe gezond je ook leeft, hoe wijs je je keuzes ook maakt in het leven, de dood kan zomaar komen. En natuurlijk kan je die gedachte heel ver wegduwen. En je hoeft daar ook echt niet elke dag enorm bij na te denken. Dat is niet leefbaar. Maar intussen, we weten het allemaal. En je ziet het ook aan de schepping, dat alles vergankelijk is. De schepping is onderworpen aan de vergankelijkheid, zegt ook Paulus in Romeinen 8. Alles in de schepping is eindig. Er is steeds die cyclus. Op dit moment zien we weer overal nieuw leven opbloeien. En uiteindelijk zal dat in volle bloei komen te staan, maar daarna zal het ook weer verwelken en tenslotte sterft het weer af. Zo gaat het in de natuur. Alles is eindig. Maar de Heer Jezus, hij is het leven en hij geeft het leven, juist doordat hij sterft. Daardoor geeft hij het eeuwige leven. Een eeuwig leven is niet per se alleen maar dat het nooit meer ophoudt, dat is het ook. Maar het is veel meer. Het is een leven dat gestempeld is door het contact met God. Als je leeft met God, als de Heilige Geest in je hart is, dan kleurt dat je leven, dan geeft dat moed in je leven, dat geeft dat kracht in je leven en dan kan je leven niet meer stuk. Eeuwig leven is een leven dat niet meer stuk kan. En om ons dat te geven, ging de Heer Jezus de dood in. Hij ging het graf in, steen ervoor. Het graf was zeg maar op slot, om ons uiteindelijk te kunnen bevrijden uit de greep van de dood. Om ons te verlossen van de druk die de dood ook legt op ons bestaan. Want dat is toch een bevrijdende gedachte om zo te mogen leven. De dood krijgt ons er niet onder, nooit. Ook al weten wij, het gaat richting die einddatum. Maar dat betekent niet dat de dood ons eronder krijgt, maar wij leven eeuwig. Dat mogen we weten. Dat is een bevrijdende gedachte, dat Jezus stierf, zodat wij eeuwig leven. We mogen zometeen het avondmaal vieren. En als we dat doen, een stukje brood eten, een beetje van de wijn of het druivensap drinken, dan proeven we als het ware dat Jezus de dood inging voor ons. En dan proeven we als het ware dat hij zich niet wilde laten redden, zodat wij wel worden gered. Amen. De Heer Jezus heeft, voordat hij werd gevangen genomen en moest lijden en sterven, het avondmaal gevierd met zijn leerlingen. Dat beschrijft Marcus ook, even eerder dan wat we net hebben gelezen. En we lezen dat nu met elkaar, Marcus 14, vers 22 tot 25. Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. En als we het avondmaal vieren, dan gedenken we wat de Heere Jezus daarna voor ons heeft gedaan. Dan is het nu tijd voor onze volgende lied. Dat is het lied Via Dolorosa. Laten we bidden om Gods zegen bij de viering van het avondmaal. God onze Vader, van harte danken we u voor de grote liefde die u ons in Christus hebt bewezen. En we bidden u, geef ons oprecht geloof wanneer wij van het brood eten en als we de wijn drinken. Werk met uw geest in ons hart. We prijzen u als onze redder. We zijn verwonderd over uw grote liefde, die we zo in het bijzonder vandaag ook proeven mogen. En geef dat onze liefde voor u en voor elkaar ook door deze viering toe mag nemen. Dat bidden we u in de naam van Christus, onze Heer. Amen. Na de breking van het brood en het schenken van de wijn zal er zometeen een gaande viering zijn. Er zijn een paar gemeenteleden die op hun plek zullen blijven en daar brood en wijn zullen krijgen. En voor de andere geldt dat jullie hier langs mogen lopen voor brood en wijn. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven om al onze zonden volkomen te verzoenen. En de beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen eruit. Gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten om al onze zonden volkomen te verzoenen. Nu we zo samen het avondmaal hebben mogen vieren, laten we de Heer daar nu ook samen voor danken. Trouwe God, dank u wel dat we zo aan het avondmaal de dood van de Heer Jezus, uw geliefde Zoon, mochten gedenken en belijden. Dank u wel dat Hij stierf, zodat wij eeuwig kunnen leven. Dank u wel dat Hij niet werd gered, zodat wij wel worden gered. En nu u ons geloof hebt sterker gemaakt, geef dat wij in ons leven u des te meer dienen en uw naam groot maken. En geef dat we de boodschap van verlossing, die vanavond weer zo naar ons toe kwam, dat we die meedragen in ons hart. Geef ons een goede zaterdag. Het was de dag dat Heer Jezus in het graf was, daarom noemen we het stille zaterdag. En geef ons dan een blijde viering van het paasfeest, de dag van de opstanding van de Heer Jezus, aanstaande zondag. Heere, dank u wel voor uw zegen. En neem onze dank aan, verhoor ons gebed in Christus naam. Amen. Dan is er nu een moment voor de collecte. Dan is er luistermuziek. Klaas Verbree zal een bewerking spelen van het lied Jezus om uw lijden groot. En daarna zingen we met elkaar ons laatste lied, dat is Jezus alleen, opwekking 575. We mogen Gods zegen nog ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.